Gemeente, er is nog een aanvullend bericht aangaande de catechisaties. Wat de tijden op de maandagavond betreft, om alle misverstanden te voorkomen. De 12, 13 en 14-jarigen worden als volgt verwacht. De eerste groep van 6 uur tot 7:15. En de tweede groep van 7:15 tot 7:30. De 15, 16 en 17-jarigen. De eerste groep om 7:30 tot 7:45. En de tweede groep van 7:45 tot 9:00. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededeling namens de kerkenraad. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen aan het begin van deze dienst het tweede vers van Psalm 139... Psalm 139, vers 2. Gij omringt mijn gaan en liggen. Gij, o Heere, zijt altoos nevens mij. Uw onbepaalde wetenschap kent mijn weg van stap tot stap. Het tweede vers van Psalm 139 zingen wij. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En wij doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen wij het 10e vers uit dezezelfde psalm. Psalm 139 vers 10 na de belijdenis van het geloof. En ieder van u spreken dan met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven.
Amen.
openen vanavond de Heilige Schrift in het eerste boek van Mozes, Genesis, daarvan hoofdstuk 16. De schriftlezing wordt gevormd door Genesis 16, het gehele hoofdstuk. Daar lezen wij Gods heilig woord als volgt. Doch Sarai, Abrams huisvrouw, baarde hem niet. En zij had een Egyptische dienstmaagd, welke naam was Hagar. Zo zeide Sarai tot Abram, zie toch, de Heere heeft mij toegesloten dat ik niet bare. Ga toch in tot mijn dienstmaagd, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abram hoorde naar de stem van Sarai. Zo nam Sarai, Abrams huisvrouw, de Egyptische Hagar, haar dienstmaagd, ten einde van 10 jaren, welke Abram in het land Kanaan gewoond had. En ze gaf haar aan Abram, haar man, hem tot een vrouw. En hij ging in tot Hagar en zij ontving. Als zij nu zag dat ze ontvangen had, zo werd haar vrouw veracht in haar ogen. Toen zeide Sarai tot Abram, mijn ongelijk is op u. Ik heb mijn dienstmaagd in uw schoot gegeven. En nu ze ziet dat ze ontvangen heeft, zo ben ik veracht in haar ogen. De Heere rechte tussen mij en tussen u. En Abram zeide tot Sarai, zie, uw dienstmaagd is in uw hand. Doe haar wat goed is in uw ogen. En Sarai vernederde haar. En zij vluchtte van haar aangezicht. En de engel des Heeren vond haar aan een waterfontein in de woestijn, aan de fontein op de weg van Sur. En hij zeide, Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt gij? En waar zult gij heen gaan? En zij zeide, ik ben vluchtende van het aangezicht mijner vrouw Sarai. Toen zeide de engel des Heeren tot haar, keer weder tot uw vrouw en verneder u onder haar handen. Voort zeide de engel des Heeren tot haar, ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet zal geteld worden. Ook zeide des Heeren engel tot haar, zie gij zijt zwanger, en ge zult een zoon baren, en ge zult zijn naam Ismaël noemen, omdat de Heere uw verdrukking aangehoord heeft. En hij zal een woudezel van een mens zijn. Zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broeders. En ze noemde de naam des Heeren die tot haar sprak, gij God des aanziens. Want ze zeiden, heb ik ook hier gezien Nadien die mij aanziet? Daarom noemde men die put de put Lage Iroi. Ziet hij is tussen Kades en tussen Beret. En Hagar baarde Abram een zoon. En Abram noemde de naam van zijn zoon die Hagar gebaard had, Ismaël. En Abram was 86 jaren oud toen Hagar Ismaël aan Abram baarde. Tot zover. Gemeente, zoeken wij nu samen het heilig aangezicht van de Heere en bidden wij hem om zijn onmisbare zegen ook in deze dienst. Laten we samen bidden. Heere, heilige en almachtige, grote God van hemel en aarde, die de weldadigheid bewaart tot in 1000 geslachten. Uw naam roepen we aan de avond van deze zondag. Op deze dag waarop we ook weer met zoveel bij elkaar gekomen zijn, Heere, niet zomaar, maar in uw huis. Onder aanroeping van uw naam. En we hebben het met elkaar al uitgesproken. En laat dat nou waarheid zijn in ons hart. Dat onze hulp en onze verwachting van de Heere is. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dat is niet alleen een formule, Heere. Dat is niet alleen iets waarmee we zomaar de dienst beginnen. Maar dat wijt deze dienst aan u. En aan uw dienst. En tegelijkertijd roept het uw hulp in. Wat hebben we die nodig, Heere? uw hulp. Met het spreken, ongetwijfeld. Heel zeker in het spreken. Want hoe zou een mens, een nietige mens, de tolk van uw heilig en almachtig goddelijk woord zijn? Hoe zou het kunnen als dat niet met uw hulp was, heren? Als dat niet was door uzelf en door uw geest. Maar ook in het luisteren, eveneens. Want uw woord is bedoeld om ons hart te bereiken. Daartoe laat u het prediken. Ook vanavond weer. Alle eeuwen door, maar tot op vandaag, heren. Dat woord van u, dat wordt gepredikt niet opdat het in de lucht blijft hangen. Niet opdat het alleen via onze oren ons verstand zou bereiken. Dat het voorwerp zou kunnen zijn van wat we weten. En wat goed is om te weten. Maar dat het ons hart zou bereiken. Wel nu, heren, we hebben het met elkaar nodig. Ieder nadat u weet dat hij of zij behoeft, we hebben het nodig dat onze hulp en onze verwachting daadwerkelijk van u is. En u hebt u het ook gezegd, laat nu al uw begeerten met bidden en smeken onder dankzegging bekend worden aan God. En zo mogen we ook in deze dienst tot u komen, heren, in het gebed. Of u wilt neerdalen vanavond. Of u het wilt geven, heren, dat we toch niet te vergeefs hier zijn. Wat zou dat een dwaas werk zijn? Dat doen we op de andere dagen van de week ook niet. Allerlei dingen zomaar doen, te vergeefs, in ons werk. Zomaar zonder enige bedoeling. Ach, heren, geef het toch. Dat bij ieder van ons er in deze dienst iets gebeurt. Dat woord van u, heren, dat een levend en een krachtig woord is. Dat toch geen mensenwoord is, maar een woord afkomstig uit de eeuwigheid. Een woord van uzelf afkomstig, dat u zelf noemt een kracht Gods tot zaligheid. Dat het ons raakt en dat het in ons leven wat doet. Wilt u het zelf daartoe leiden? En wilt u dan zelf vanavond in ons midden zijn? Er zou best heel wat kunnen zijn dat zou kunnen hinderen, heren. Als er iets in deze dienst zou optreden, we hebben maar niets nodig. Laat het zo niet zijn. Maar ook stil in onze eigen gedachten. De dingen die vanuit ons hart opklimmen en die ons bezig kunnen houden. En onze gedachten dwalen zomaar weg. En we zijn zo met andere dingen bezig. Andere dingen dan waar u ons hebben wilt. Laat het zo niet zijn, heren. Maar vang ons. Vang ons vanavond door het gewicht en de ernst van de boodschap. Onze ziel is het waard. Maar bovenal u bent het waard, heren. Dat ons leven toegewijd is aan u en aan uw dienst. En van nature is het niet zo. Er behoeft niets te gebeuren en dan blijven we gewoon bij u vandaan. Maar laat er nou wat gebeuren. Wilt u zelf met uw geest komen, heren, en dan denken we aan de jongens en de meisjes, die er ook weer zijn vanavond. Natuurlijk, want ze behoren bij de gemeente, maar geef dat ze ook. Dat ze ook iets mee mogen nemen. Het is niet eens zo'n heel onbekende geschiedenis die vanavond aan de orde is. Maar het is met een diepe boodschap. Die ook de harten van onze jongens en meisjes raken wil. Want het geldt ons allen, heren, wat vanavond tot ons komt. Wilt u het geven, heren, aan onze kinderen? Dat ze er een besef van hebben dat ze u nodig hebben. Gewoon in de doordeweekse dingen op school. Maar in alles, heren. Dat hun jonge leven aan u toegewijd is. Dat er iets mag zijn, o natuurlijk op kinderlijke wijze. Maar dat er iets mag zijn van de vrezen van uw heilige naam. Heren, wat kan een ouder daar blij om zijn. Wanneer hij dat in zijn kinderen gaat ontdekken. Dat er ernst gekomen is. En dat ze bezig zijn met de dingen van uw dienst. Heren, dat is u toch niet te wonderlijk. Dat wilt u zelf zo graag. Want u, o Heere Jezus Christus, u hebt juist de kinderen gezegend. En u hebt ze zwaar bestraft. Die grote mannen, die discipelen, die de kinderen van u, o Heere Jezus, weg wilden houden. Dat was uw wil niet. Laat de kinderen tot mij komen en verhinder ze niet. Want voor zulken is het Koninkrijk der Hemelen. Ook voor hen wil ik een zaligmaker zijn. Wat zou het groot zijn, heren, wanneer dat van de kinderen van de gemeente van Middelharnis gelden mag. dan worden ze ook voor veel zonden bewaard in het verdere van hun leven. Maar het geldt ook voor de opgroeiende jeugd. Voor de jongens en meisjes die bezig zijn om hun plaats in de maatschappij te gaan innemen. In de storm van de tienerjaren. In het volwassen worden. En alles wat dat meebrengt, heren. Ook aan onzekerheid. Als ze hun eigen wereld gaan ontdekken. Maar daar is die andere wereld. De wereld die hun lokt en trekt en roept. En die zegt, geef mij je hart. En de wereld doet het nog ook. O Heere, wilt u een vurige muur rondom onze jonge mensen zijn. Opdat ze mogen weten dat uw woord ook in hun leven het kompas is. Laat het zo mogen zijn, Heere. Maar ook de vaders en de moeders en alle andere volwassenen, tot de alleroudsten toe. Almachtig God, we hebben het alle nodig. Dat u ons regeert door uw woord en geest. En wanneer we nu al ouder geworden zijn. En het zou kunnen, Heer, het zou kunnen dat we al ouder zijn. En vele jaren in uw huis gezeten hebben en uw woord ontvangen. En we weten er veel van. En het heeft onze interesse ook nog wel. En we luisteren graag naar een preek en we kunnen hem beoordelen en nog veel meer van dat. Maar we kennen u niet. En we kennen Christus niet. En we hebben geen borg voor onze ziel. En ons schuldregister staat nog open. En we reizen naar een eeuwigheid. Terwijl we het weten. O, wat zal het zijn. Almachtig God. Wilt u allen die ten dode wankelen nog redden en ze toeroepen. Bekeert u. Bekeert u tot mij. En ik wil het u geven. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal u helpen en gij zult mij eren. Dan pas wordt uw leven vol en dan pas zal uw leven haar doel bereiken. Wees met uw volk en kinderen, heren, die op uw leerschool gebracht zijn. Die iets kennen van u. Ja, die ook iets kennen van zichzelf. Maar dat gaat samen op. Want in de mate als we onszelf als zondaar kennen. In die mate hebben we u nodig, o Heere Jezus Christus en het bloed van uw verzoening. En bij wie u dat nou in beginsel gewerkt hebt, Heere. Werk het verder uit en werk door. En laat er iets mogen blijken van dat doorbreken en van dat krachtige werk. Waardoor Christus Jezus gestalte krijgt. Want er kan veel zijn in het leven, Heere, maar buiten Christus is het niets. Daar moeten we het voor houden op grond van uw woord. Buiten Christus. En buiten de waarachtige Christus en de kennis van u, heeft het voor u geen waarde. Want wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Maar wie Christus Jezus niet kent, o Heere, die moet zich haasten. Haasten. En wat er dan ook is, als het Christus niet is, dan moeten we het allemaal verliezen, Heere. Schade en drek achten om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. O, maak hem heerlijk. Maak hem heerlijk, ook in het midden der gemeente. En geef, Heere, dat hij opgericht mag worden in de prediking. En in alle ambtelijk werk. Gedenk daartoe uw dienstknecht, dominee Den Butter, die u aan deze plaats gesteld hebt. Het mag weer goed gaan met zijn gezondheid, weer al een hele tijd. En daar is reden tot dankbaarheid. Wilt u met hem zijn, geef hem en zijn vrouw een goede vakantie en breng ze te zijner tijd weer terug. Maar geef, Heere, dat zijn arbeid gezegend wordt. Gezegend in u. En dat hij zelf gezegend mag worden. En mag putten uit de bronnen die buiten hem zijn. En het zo mag doorgeven en jaloers mag maken. En dat er velen worden toegebracht. Opdat ook in het midden van deze gemeente uw koninkrijk wordt uitgebreid en uw wil geschiet. Heere, wilt u zijn met alle noden. In het midden van de gemeente of daarbuiten. Heere, wat zijn er veel noden? Ernstig zieken, ouderen die voelen dat hun leven wordt afgebroken als een tent. We bidden u, Heere, voor ons land en volk en voor allen die aan de rand van de samenleving zich bevinden. Voor gevangenen. We bidden u voor verslaafden. Alcoholverslaafden, drugsverslaafden en anderszins. We bidden u voor asielzoekers. We bidden u, Heere, voor de zovelen die maar nauwelijks weten dat ze leven. Voor de ernstig zieken, Heere, die hun verstand beneveld is. Almachtig God, wat zijn er veel noden. Wees met gehandicapten en degenen die voor hen zorgen. We bidden u voor degenen die verantwoordelijkheid hebben in de gezondheidszorg. Voor artsen en verpleegkundigen. We bidden u voor het onderwijs. De kinderen en de jonge mensen die onderwijs ontvangen en degenen die het tot taak hebben om daarin de jeugd voor te gaan. We bidden u voor alle werk die in uw naam gebeurt. Zending, ver weg en dichterbij. Evangelisatie, het werk van de evangelisatiecommissie ter plaatse. We bidden u voor het werk van hulpverlening en bijbelvertaling. Almachtig God, alles wat in uw naam gebeurt. En wat in zuiverheid en waarheid gebeurt, zegen het toch. En wilt u degenen die op misschien wel eenzame plaatsen gesteld zijn, kracht en moed geven om toch door te gaan. Omdat het toch een gewonnen zaak is, Heere, uw koninkrijk. En omdat het ooit openbaar zal komen. Gedenk ons. Veel hebben we u te vragen. En verdiend hebben we niets. En als we dan niet op onszelf kunnen wijzen, Heere, o mogen we dan in grote bescheidenheid, maar toch in vrijmoedigheid, Heere, wijzen op die ander. Op hem die alle gerechtigheid heeft volbracht en de heiligheid voor zijn kerk verworven heeft. En die de volkomen verlossing gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Opdat al de zijnen het ooit zullen ontvangen, nu in beginsel en eenmaal volmaakt. Om uwentwil, schenk uw zegen, doe de boze weg en verhoor ons opdat uw naam verheerlijkt wordt. Om Christus wil. Amen. We zingen uit Psalm 119. Daarvan vers 34 en vers 88. Psalm 119 vers 34. Ik sloeg, eer ik werd verdrukt, het dwaalspoor in. Maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen. De versen 34 en 88 van Psalm 119. U krijgt gelegenheid uw gaven voor de Heere af te zonderen. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Al, de tekst voor de prediking vindt u in Genesis 16. We hebben dat samen al gelezen. De versen 7, 8 en 9, die vormen samen de tekst. De versen 7 tot en met 9. Ik lees u nog een keer voor. En de engel des Heren vond haar, dat is Hagar, aan een waterfontein in de woestijn. Aan de fontein op de weg van Sur. En hij zeide, Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt gij en waar zult gij heen gaan? En zij zeide, ik ben vluchtende van het aangezicht mijner vrouw Sarai. Toen zeide de engel des Heren tot haar, keer weder tot uw vrouw en verneder u onder haar handen. Doch Sarai, Abrams huisvrouw, baarde hem niet. Dat zijn de beginwoorden van het hoofdstuk gemeente dat we zojuist gelezen hebben. Genesis 16 vers 1, het eerste gedeelte. Doch, wat begint dat al merkwaardig. Doch, zo begin je normaal niet met een woordje doch of maar. Nee, daar zit een tegenstelling in. Doch, Sarai, de huisvrouw van Abram, baarde hem niet. Oh, dat zijn maar een paar woorden, een paar eenvoudige woorden. Maar wat een wereld van leed en van nood en van teleurgestelde, gekrenkte verwachting zitten er in die paar woorden. Doch Sarai baarde niet. En zij zou de moeder van een groot volk worden. En het was toch beloofd aan Abram. Eenmaal en andermaal en nog een keer. Ja, door de Heere zelf. En het was bevestigd met een teken. Abram was naar buiten geroepen door de Heere. En Abram was gewezen op de sterren van de hemel. En Abram mocht het zien. En hij heeft het gezien. Abram, zo zal uw zaad zijn. Tel ze eens, Abram, tel ze eens. Nee, dat kon Abram niet. Geen denken aan. En we lezen van Abram geen woord als dat gebeurt. Abram, zo zal uw zaad zijn. En Abram, hij geloofde. Ja, hij geloofde. Met een waarachtig geloof. Want de Heere zelf zette er het stempel op. Hij rekende het hem tot rechtvaardigheid. De rechtvaardiging door het geloof bij Abraham. Nou, dat is een zaak in je leven. Als dat gebeurt, als ik de Heere ga geloven, ondanks de omstandigheden, als ik hem leer toevallen, en ik acht het waar wat de Heere zegt, en de Heere rekent het tot rechtvaardigheid, nou, dan zal het wel gaan gebeuren. Dan zal het niet lang meer duren. Oh, dan. Niks ervan, gemeente. Ons hoofdstuk begint met. Doch. Doch. Sarai, de huisvrouw van Abram, baarde niet. Wat een nood. En misschien begrijpt u er wel iets van. De nood van de kinderloosheid. Nou, dat kan een grote nood zijn. Dat kan je beklemmen en neerdrukken. En je hart met jaloersheid vervullen. De nood van de kinderloosheid. Ja, en daarnaast bij Abraham en Sarai dus ook nog. De nood van de onvervulde belofte Gods. Die lacher. De belofte Gods. De genadige toezegging. Onderstreept nog wel. Bevestigd. Verzekerd. En het gebeurt niet. Nou, dan zien we ze bij elkaar zitten. Abraham en Sarai. Abraham, weet je toch wel zeker? Is het toch wel echt waar? Ging het toch wel over ons nageslacht, Abraham? Jazeker, Sarai. De Heer heeft het me verzekerd. Zijn eigen belofte heeft hij mij gegeven. En daarom, Sarai, het komt goed. Jawel. En zo praten ze samen. Over de belofte van God. En dat ze het eigenlijk moeten geloven. maar dat ze het eigenlijk ook niet meer kunnen. En dan, stilweg, geruisloos, sluipt er een andere gedachte in het hoofd van Sarai. En ze praat er met Abraham over, ze klampt hem aan. En ze zegt, Abraham, zo en zo, zou het niet zo, Abraham, zou dat niet de bedoeling zijn? Jullie kennen de geschiedenis wel, jongens en meisjes. Dat daar zo plotseling de naam van Hagar genoemd wordt. We komen haar in de Bijbel nog niet eerder tegen. Hier wordt ze genoemd. Hagar. Zomaar een vreemde vrouw, een Egyptische vrouw. Je zou zeggen, wat heeft zij te maken met de problemen van Abraham en Sarai? Ja, ze wordt erbij betrokken. Op een aangrijpende wijze. En vanavond gaat het over Hagar. Hagar, de Egyptische slavin van Abraham en Sarai. En er overkomt haar wat, heel wat, door toedoen van Sarai en van Abraham. En onze tekst laat ons Hagar vinden in de woestijn. Daar denken we over na, de vluchtende Hagar in de woestijn. Drie dingen, drie gedachten. De nood waarin ze verkeert, en dat was een grote nood. De ontmoeting die ze ontvangt. En de weg die ze moet gaan. De nood waarin ze verkeert. De ontmoeting die ze ontvangt. En de weg die ze moet gaan. Hagar wordt draagmoeder. U zegt, dat is een modern begrip. Ja, maar dat kwam toen ook al voor. Hagar wordt draagmoeder. Zij mag een kind ontvangen. Voor haarzelf? Nee, voor Sarai. Haar kind zal Sarai's kind worden. Dat is ook vreemd. Nou, in de cultuur van die dagen kwam dat meer voor. We komen het toch, en de jongens en meisjes weten dat wel, we komen dat ook tegen in de tent van Jacob. Bilha en Zilpa, de bijvrouwen van Jacob, die kinderen ontvangen voor Lea en Rachel. Zo ook bij Hagar. Er komt een dag dat Sarah zo vervuld is met de nood van haar leven, met haar onvruchtbaarheid. En daar, plotseling, daar wordt haar oog getrokken door haar slavin, Hagar. Een jonge, huwbare vrouw, misschien wel vruchtbaar. Dan komt het plan in haar hoofd en ze overlegt met Abraham en Abraham bewilligt. Op zichzelf niet zo'n vreemde zaak in de cultuur van die dagen, maar gemeente, laat dat duidelijk zijn. Zonde voor God, ongetwijfeld. Zonde voor God, dat zien we wel in het vervolg. Zonde voor God. U zegt, waarom dan zonde, als het toch mocht? Wat uit het geloof niet is, is zonde. En was het een werk van geloof bij Sarai? Nee. En was het een daad van geloof bij Abraham? In het geheel niet. Het was een eigen weg. En het was een eigen plan. Zo, oh ja zo, dan zou de belofte van God toch nog in vervulling gaan. Ja, door ons toedoen, door ons plan, maar toch. Maar het was wel zonde. Nou gemeente, dan is er veel zonde. Laten we even die lijn trekken, een enkel ogenblik. Dan is er veel zonde. Als we nou zo eens voor God leven. Dat is een teer leven. Dat is een nauw geweten. Zonde is wat niet uit het geloof is. Nou, dan is het leven van een ongelovig en een onbekeerlijk mens is helemaal al zonde. En het leven van Gods kinderen, als het niet beoefend wordt in de tere vrezen van Gods naam, is het ook zonde. En zo scherp is Gods woord, gemeente. Staan we niet zo dikwijls bij stil? U niet en ik niet. Maar wat uit het geloof niet is, is zonde. En daarom deze weg van Abraham en Sarai, hoe goed bedoeld ook, is zonde. Nou, de Heere gaat het bezoeken. Ja, de Heere gaat het bezoeken. Want er komt twist en tweedracht in de tent van Sarai. Hagar geeft aanleiding. Want dan is ze samen met Abraham geweest en ze heeft ontvangen. Ze raakt in verwachting. En dan, die nederige dienstmaagd, die altijd de zoveelste was in de tent van Sarai. Haar hart stroomt vol van trots en van hoogmoed. Ja, zou je niet? Begrijpelijk. Zij wordt de moeder van haar meester, de moeder van een kind, van haar meester, van Abraham. Zij Hagar, een onaanzienlijke, een Egyptische. En ze laat het Sarai merken. Hoe? Nou, dat weten we niet, maar we kunnen het ons wel voorstellen, gemeente. Misschien wel een spottende blik. Of een kleine, subtiele opmerking. Een meewarig lachje misschien. En Sarai, op haar beurt, is gekrenkt tot in het diepst van haar ziel. Nou, dat kunnen we ook wel begrijpen. Een stuk bitterheid en wrok neemt plaats in haar hart. En dan? Dan gaan er irritaties optreden. En dat begrijpen we wel, want dat is ook niet van toen, gemeente. Laten we eerlijk zijn, dat komt nog voor. We zeggen wel eens, het komt in de beste gezinnen voor. Ja, dat komt in de gezinnen voor. En dat komt in de huwelijken voor. Irritaties. Als een mens hypergevoelig is op de reacties van een ander. En dan hebben we al genoeg aan een blik. Of aan een half woord. En we staan zo in vuur en brand. En we kunnen het niet hebben. En de ander speelt de onschuld. Dat heb ik helemaal niet bedoeld. En zo gaat het, gemeente. Zo subtiel. Zo sluw is de duivel. Die overal en altijd een kloof tussen mensen in kan brengen. Zelfs hier. In de tent van Abraham en Sarai. Herkenbaar? Toch wel. Toch wel. Als het nou in uw huis geldt. En in uw hart. Vliet het. Vlucht ervoor. En bid God of hij het afwenden wil. Want het kan uw ziel verwoesten. Maar hoe het zij, Hagar verheft zich. En Sarai is gekrenkt. En dan? Dan vraagt ze Abraham om toestemming. Om haar slavin te vernederen. En Abraham zegt, je doet het maar. En dan barst de bom. En hoe Sarai het gedaan heeft, weten we niet. Misschien wel met een scherp woord. Nou, daar kunnen met name de vrouwen wel eens goed in zijn. Nou, de mannen ook wel misschien. Maar vrouwen onderling, die kunnen heel scherp zijn tegenover elkaar. Die kunnen elkaar krenken. En zeker op dit gebied. En dan barst de bom. In de tent van Sarai. En voor Hagar is het niet langer te verdragen. Ze voelt zich vernederd en ze vlucht. Hals over kop gaat ze weg. En één ding weet ze. Hier kom ik nooit en nooit meer terug. Nimmer. Al draag ik dan een kind van Abraham met me mee. Gemeente, wie is er de schuld van dat conflict? Ik denk van alle drie. Alle drie. Abraham. Abraham. Die de leiding had moeten nemen. Die had moeten recht spreken. Abraham, door wiens toedoen het alles gekomen is. En Abraham vooral omdat hij de drager van de belofte is. Abraham, hij is voluit verantwoordelijk. Maar Sarai eveneens, want zij had Abraham zover gekregen dat hij deze omweg ging. En zij was de aanstookster. En nu ze de consequenties onder ogen moet zien, nu kan ze het niet hebben. Maar ik denk vooral Hagar. Hagar treft schuld. Want, en dat is een ernstige zonde, ze wist haar plaats niet. Ze verhief zich. En dat is naar Gods woord, wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En dat doet Hagar hier. En het feit dat ze wegloopt, dat is absoluut verwijtbaar. In die tent waar ze het goede ontvangen had, daar loopt ze weg. In een driftbui van bittere haat en vijandschap. Weg, weg vandaar. Richting Egypte, waar ze vandaan kwam. En dan, gemeente, nu komen we toch wel bij onze tekst. En dan vinden we haar bij een fontein, midden in de woestijn Sur. Nou, dat is op weg naar Egypte, maar ze is er nog lang niet. Ze heeft een aantal dagen gelopen en gelopen en gelopen. En dan zakt ze in elkaar bij die bron, midden in de woestijn. Die kwetsbare, die zwangere vrouw. Wat moet daarvan worden? Je houdt je hart vast als je ervan hoort. Ongetwijfeld is ze ellendig en uitgeput en vermoeid. En hoe moeten we haar typeren, deze Hagar? Als we ze daar zo zien. Wat kunnen we van haar zeggen, gemeente? Dat is belangrijk om de inhoud van onze tekst te leren verstaan. Ik denk van drie dingen. Allereerst is van haar te zeggen dat ze een opstandige vrouw is. Ze is weggelopen met een hoofd en hart vol van vijandige gedachten over Sarai en Abraham. Is dat nou haar lot? Hoe diep is ze vernederd? En met wrok denkt ze terug aan Sarai. En bittere vijandschap is er in haar hart. Opstandig en vijandig, dat is ze. Maar vervolgens, ze is ook voortvluchtig. Weggevlucht uit de omgeving waar ze hoorde. Want Abraham had recht op haar. Hij had haar gekocht. Ooit, wie weet, op een slavenmarkt of waar dan ook. Maar ze was van Abraham en Sarah. En het ging een slavin en een slaaf niet aan om eigenmachtig weg te vluchten, hoe groot de vernedering ook was. Maar ze was niet alleen opstandig, en ze was niet alleen voortvluchtig, maar ach, ze was vooral verloren. Zo'n vrouw, ik zei het u al, kwetsbaar, zwanger, alleen, in de woestijn, op weg naar Egypte. Een verloren mens. En ze zoekt in haar vlucht alleen maar de ondergang van haar leven. O, dwaas die ze is. Nog een meter, dat is Hagar. Opstandig, voortvluchtig, verloren. En nu moeten we vanavond nadenken over Hagar. Kijkt u eens goed naar Hagar. Laat het voor u eens een spiegel zijn, deze Hagar. Wat zegt haar leven u? Haar weg, zoals ze die nu gaat. Wat zegt die u en jou? Ziet u iets herkenbaars? Zit er iets in van uw en mijn en jouw portret in deze Hagar? Hoe was ze ook alweer? Opstandig, opstandig. Tegenover Abraham en Sarah, die recht op haar hadden. Hoe is het met ons, gemeente? Hoe is het met u en mij? U zegt, nee, mij geldt dat niet. Nou, zie het eens na. Zie het eens na, ons portret. Ten opzichte van de Heere, wie zijn wij? Ten opzichte van hem die onze schepper is. Die recht op ons heeft. Die recht op ons hart en leven heeft, op alles wat wij hebben en op alles wat wij zijn, op al onze krachten, op alles wat we hebben. Maar dan komen we niet veel verder dan dat we ook opstandig zijn. Want het geldt ook ons. En we hebben het uitgesproken in ons verbondshoofd Adam en we leven het nog dagelijks uit, gemeente, als de Heer het niet verhoedt. Dit wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Of niet? Geldt dat soms bij u niet? Wanneer u durft te zeggen, gemeente, dan durf ik op grond van Gods woord te zeggen dat u zichzelf niet kent. Kent u die koningen en die vorsten uit Psalm 2? Die zich verhieven tegen God en zijn gezalfde? En die het zeiden tegen elkaar, kom, laat ons zijn banden verscheuren en zijn touwen van ons werpen. Is het met ons anders? Ja, wie we van nature zijn natuurlijk, wie we in onszelf zijn. Is met u anders? Kom, ken uzelf. Ken uzelf. Of bent u het niet eens met onze belijdenis? Zondag 2 van onze catechismus, die het zegt, o zo scherp, o zo ontmaskerend, dat ik van nature geneigd ben. Ja, wat geneigd ben? God en mijn naaste te haten. We kunnen nog zulke goede gedachten over onszelf hebben. Maar God van de hemel zegt het in zijn woord. Wie u bent, sinds uw diepe val. Niet anders gericht dan God en mijn naaste te haten. En zeg nou niet, ik ben het alleen maar geneigd. En ik kan het nog aardig van binnen houden. Nee, het feit dat het zo genoemd wordt en zo gezegd wordt dat we het geneigd zijn. We zeggen dat het in ons hart zit, gemeente. Dat het in ons hart zit. En dat hart is het centrum van ons bestaan. En dat geldt ons nu. En wat denkt u van dat volgende? Opstandig en voortvluchtig. Voortvluchtig voor de Heer. Dat zijn we ook. En ik durf u te zeggen, elke dag, gemeente, elke dag die we doorbrengen in onbekeerlijkheid. Elke dag dat ik me door de Heren niet gezeggen laat. Elke dag dat ik onbekeerd durf verder te leven, vlucht ik verder en verder en verder van de Heren vandaan. Wat was onze bestemming immers? Om Hem te dienen, om Hem te eren, met een ongemengd hart. Volkomen rein en zuiver, zoals Adam dat deed. Zonder enige zonde. En we doen het niet. En we doen het niet. En dat is ons niet zomaar overkomen. Als een lot. Gemeente, we leven erin. En ons hart is zo verontreinigd en zo ver bij God vandaan dat we niet anders willen. En dat dat ons levenselement is. U zegt, het is nogal scherp vandaag. Maar het woord van de Heere zegt het niet anders, gemeente. Dan horen we de Heere daar klagen over zijn volk. Dat volk Israël dat zoveel weldaden van hem ontvangen had. Dat volk dat hij geleid had, waarvoor hij gezorgd had. En de Heere zegt het, mijn volk heeft zoveel boosheden begaan. Dat volk van mij, hoor eens wat dat volk gedaan heeft. 2 boosheden zelfs. Ze hebben mij, de springader van het levende water, die hebben ze verlaten. Hoor u het? Verlaten, weggevlucht van hem. En ze hebben zich gewend tot surrogaat. Bakken uitgehouden. Gebroken bakken die geen water houden. En dat is nou uw en mijn leven van nature. 1 en al verlating. Verlating van God die onze schepper is. Die recht op ons leven heeft. En dan dat derde. Opstandig. Voortvluchtig. En dat wil zeggen verloren. Verloren. Verloren voor God. Voor tijd en eeuwigheid verloren. Want wie God verlaat, wie van hem wegvlucht, die heeft smart op smart te vrezen. Is het niet in dit leven? Het is na dit leven. En dat geldt Hagar. En dat geldt nou ieder van ons gemeente, zoals we van nature zijn. Weet u wat van ons leven geldt? Laat ik het eens met een beeld zeggen. Dat we los van God leven. En dat is de verlorenheid. Los van God. O, zegt u misschien, ja, misschien wel los van God. Maar dan kan ik ook mijn weg nog wel gaan. Ja, maar dat is nog maar het halve beeld los van God. Stel u voor. Misschien bent u wel eens in Zwitserland geweest of in Oostenrijk. En natuurlijk, dan doe je met allerlei excursies mee. En je gaat mee de bergen op. Bijvoorbeeld in een treintje, in een stoomtreintje. Misschien hebt u het wel eens gedaan. Stelt u voor. U zit in de wagon. En de trein trekt de wagon. En het gaat alles woegend en ploeterend de berg op. Maar u moet het wel van die locomotief hebben. Stelt u zich voor, en de kinderen kunnen het best begrijpen als ik het zo zeg. Stelt u zich voor dat de passagiers het in hun dwaasheid in hun hoofd halen. Om te zeggen dat ze die locomotief niet nodig hebben. En ze zeggen, we komen er zo wel. We ontkoppelen de wagons wel van de locomotief. Ziet u het, dat is het nou. Wat is de mens? Los van God. Ja, maar op een hellend vlak. Want dat gaat niet goed. U kunt het zich voorstellen wat er gebeurt. Als de wagons worden losgekoppeld van de locomotief, wat gebeurt er dan, jongens en meisjes? Oh, die locomotief die gaat wel omhoog. Maar die wagons, eerst langzaam. En sneller en sneller en sneller. En het gaat terug. Dieper en dieper. En waar komen ze terecht? In de afgrond, daar. Dat is nou verloren. Los van God. Op een hellend vlak. Verloren. Vergeten jullie het niet. Dat is ons leven buiten God. Bestemd voor de hemel. Maar vanwege de loskoppeling terechtgekomen in het uiterste verderf. Dat is verloren. En zo verloren is Hagar in de woestijn. En zo verloren is het leven van een mens buiten God. We gaan naar onze tweede gedachte. Want dan lezen we in vers 7 dat er wat gebeurt. En de engel des Heren vond haar. De Heere zelf komt tussen beiden. Hij zelf zoekt die weggevluchte, die verloren slavin, die voortvluchtige dienstmaagd van Sarai. Hij vindt haar. Dan kan het zijn in het leven dat u in grote moeite en zorgen bent. En dat u geen uitweg ziet. En dat u denkt, wie weet er nog van mij? En de Heere? O, hij kent mijn weg niet. Hij laat het althans helemaal niet blijken. Zo kan het zijn. Als daar plotseling een groot verlies in mijn leven komt. En ik ga onbegrepen mijn weg. En dan kan de klacht zijn. Mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat van mijn God voorbij. Heere, ziet u het dan niet? Heere, let u niet op mij. Ik verga, Heere, hier in de woestijn van het leven. Zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Dat was het gebed van Asaf. Zou er wetenschap zijn? En hij dacht erachteraan? Nee, want hij zag er niets van. Het ging de goddelozen goed. Maar hij? Integendeel. En de Heere weet van Sarah, de Heere weet van Hagar af. We lezen het hier. En de engel des Heeren vond haar in de woestijn. Hij denkt aan haar. Zou zij aan hem gedacht hebben? Laat ik u dat eerst eens vragen. We vinden er niks over. Zou Hagar aan God gedacht hebben? Aan de God van Abraham en Sarai? Alle kans van niet. Zou ze bij die fontein gebeden hebben? Zouden er gebeden omhoog gegaan zijn? Ik denk het niet. O, ze had veel over de Heere gehoord in de tent van Abraham. En ze had ook gezien aan het leven van Abraham en Sarai wat het betekende om de Heere te dienen en te vrezen. Ze had het gezien. Ze was er getuige van geweest. Maar ze was weggegaan. Ze had gebroken met de dienst des Heeren. Weg. En zal er een gebed uit haar ziel omhoog gestegen zijn nu ze hier in de woestijn ligt? Er wijst niks op, gemeente. En ik maak het op uit haar eigen woorden in vers 13. Want dan noemt ze de Heere de God des aanziens. En ze zegt, heb ik ook hier gezien naar dien die naar mij ziet? En het antwoord is, nee. Nee, niet Hagar vraagt naar de Heere. Niet Hagar zoekt de God van Abraham. Maar de Heere vraagt naar Hagar. Hij zoekt haar. En wat lezen we dan? Oh, het staat er zo aangrijpend. En de engel des Heeren vond haar. Hij vond haar. En dat betekent, hij was naar haar op zoek. Hij had naar haar gespeurd bij wijze van menselijk spreken. Hij had haar opgezocht. Terwijl Hagar naar de Heeren niet vraagt. En waar vindt hij haar dan? Waar vindt de Heere Hagar? Waar ze is, gemeente. U zegt, dat is nogal logisch. Nee, dat is een diepe waarheid. Hij vindt haar waar ze is. Dat betekent, hij zoekt haar waar ze is. En hij ontfermt zich over haar waar ze is. Dat lezen we door heel de schrift heen. Dat is nou het werk van de Heere. Weet u daarvan? Weet u daarvan? Dat de Heere u gevonden heeft op de plaats waar u was. We lezen het zo aangrijpend in het eerste vers van Johannes 4. Dat de Heere Jezus door Samaria moest gaan. Oh, dat was ook niet voor niks. Hij was op zoek naar die Samaritaanse, weet u. En daar vindt hij haar. Daar, bij de put van Jacob. Daar vindt hij haar waar ze is. En hij vindt Zacchaeus in de boom. En hij vindt Bartimaeus bij de poort van Jericho. En hij vindt zelfs een Saulus die daar briest en vol van haat op weg is naar Damascus. Daar vindt hij hem. En dan zet de Heer hem de voet dwars. Daar. De Heere vindt de zijnen waar ze zijn. En dat is nou het wonder. Dat is nou het wonder. Is dat nou alles tot troost geweest? In uw leven. Heere, dat u mij hier vindt. Hier. Zo ver weggevlucht bij u vandaan. Zo ver weggevlucht, Heere. Het ligt niet aan mij dat u me gevonden heeft, maar het is nou alles, alles genade. Het gaat nou helemaal van hem uit. Maar dat is nou het werk van de Heere. Dat is nou het werk van de Heere. Want hij zegt het toch. Ik ben gevonden van degenen die naar mij niet vroegen. En ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Tot een overspelig en tot een tegensprekend volk heb ik mijn handen uitgestrekt. Tot een volk dat naar mij niet vroeg. Tot een volk dat het moet bekennen, heren, er is in mij niets dat naar u vraagt. Als u niet maar naar mij gevraagd had, heren, er was nimmer, nooit iets van gekomen. En tot dezulken, tot zulke opstandigen, tot zulke voortvluchtigen, tot zulke verlorenen, zegt hij, zie. Hier ben ik, hier ben ik. Ik ben uw God en ik ben uw heil alleen. Dat is nou evangelie, gemeente. Dat is nou evangelie. Dat de Heere ze opzoekt. We hebben het gezongen uit Psalm 139. Oh, dat is het voorbeeld van de alwetendheid van God. Maar vooral van de ontfermende alwetendheid Gods. Gij weet mijn liggen en mijn staan. Heere, voor u is niets verborgen. Al zou ik tot in de hel zijn, u zou me daar vinden, Heere. Al zou ik nederdalen tot in het rijk van de dood, u zou me er vinden, Heere. En het wonder wordt nog groter. Want let nou eens op wie haar vindt. De engel des Heren. Dat is ook wat. De engel des Heren vindt haar. Ja, zegt u misschien. De Heere bediende zich van engelen in het Oude Testament. Die engelen, die gedienstige geesten. Die door de Heere uitgezonden worden tot dienst van degenen die de zaligheid beërven zullen. Dat doet hij toch in de oude bedeling. De Heere stuurt zijn engelen. En het gebeurt. Ja. De engel des Heren staat hier. Wie is de engel des Heren? Het is in ieder geval de allervoornaamste engel. Het is de bode bij uitstek. Wie is de engel des Heren? Nou, naar Bijbelse opvatting, gemeente, is het de zoon des mensen zelf. Is het de zoon Gods die God is. En die van God is en die bij God is. Hij daalt hier neer uit de hoge hemel. Uit hoge hemel daal ik neer. Hij, God uit God, licht uit licht, in oud-testamentische verschijning, zoekt hier Hagar op. We lezen het in het Oude Testament wel meer, dat de engel des Heren verschijnt. Gemeente, het is hier de eerste keer. De eerste keer. Je zou kunnen zeggen, tot Hagar daalt de Zoon van God voor de eerste keer neer in de gedaante van de engel des Heren. Nou, zeg nou zelf. Had u daar nou Hagar voor uitgekozen? Was dat nou onze keuze geweest? Dat eerste bezoek van de Zoon van God als engel des Heren op aarde. En dan naar Hagar? Naar zo'n Egyptische dienstmaagd? Hadden wij haar uitgezocht? Geen denken aan, gemeente, geen denken aan. En de Heere zoekt het verdrukte op. En de Heere zoekt het nederig op. Dat wat niets is. Wat niets is in mensen nog. Dat weggeworpene, dat verlorene, ja zelfs nog dat opstandig verlorene, dat vol van wrok en wrevel zit, vol van hittige vijandschap, die zoekt de Heere op. En dat is nou zijn ambt. Dat is nou het ambt van de Heere Christus. Het is de Heere die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Daar komt hij neer, in priesterlijke bewogenheid en in koninklijke volmacht. Daar komt hij neer. Kent u hem zo, gemeente? Mag ik toch wel vragen, kent u hem nou zo, die engel des Heren? De Heere Jezus Christus? Hij kwam ook Paulus tegen op de weg naar Damascus. En Paulus moest het vragen. Wie zijt gij, Heere? Ik ben Jezus. Ik ben Jezus. O, jazeker, in de gedaante van de heilige wet. En ook hier, we zullen het zo straks zien. Deze engel des Heren spaart Hagar niet. Maar toch, wat een ontferming. Hij die God is, zich neerbuigt over een mens die verloren ligt. Is dat nou een wonder geworden in uw leven? Dat hij u heeft opgezocht. En als u dan vraagt, wie bent u, Heere? Wie bent u, Heere, dat hij het zegt? Ik ben Jezus. En waaruit blijkt zijn ontferming dan? Wel hieruit dat hij spreken gaat. Vers 8. En hij zeide, Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt gij en waar zult gij heen gaan? Hij gaat spreken tot Hagar. Een vraag, een heel indringende vraag. Waar kom je vandaan, Hagar? Van waar komt gij? En waar ga je heen? Hagar? Weet de Heere dat dan niet? Is het hem dan niet bekend? Dat het de Hagar is die afkomstig is uit de tent van Abraham? Ja, dat weet hij wel zeker. Want let eens op. Hoe begint de Heere met zijn vraag? Hagar, gij dienstmaagd van Sarai. Hij weet het. En hij noemt haar bij haar naam. Ja, nog meer dan dat. Hij noemt haar, gemeente, let daarop. Hij noemt haar bij haar roeping. Hij noemt haar bij haar hoge roeping. Hij herinnert haar aan haar afkomst. Hagar, gij dienstmaagd van Sarai. Gemeente, wij zouden zeggen, jij hier? Nou, dat vraagt de Heere nou. Jij hier, Hagar, dienstmaagd van Sarai? En dat is nou ontdekkend. Dat is nou ontmaskerend. Daar blijkt heel de schuld. En daar blijkt heel de verlorenheid. En daar blijkt al de opstandigheid. En daar blijkt alles van het feit dat ze van haar plaats is. Hagar, wat doe je hier? Waar kom je vandaan? Hoort u niet in de tent van Abraham, Hagar? Daar, in de beschutting van mijn verbond? Het verbond dat ik met Abraham en met zijn hele huis heb opgericht, waar u door genade ook in opgenomen bent, Hagar? Daar wil ik toch wonen? Wat doet u hier? Hagar, u bent voortvluchtig. U bent opstandig. Weet het. Bedenk waarvan je vervallen bent, Hagar. Bedenk toch uw trots en uw afkerigheid. Bedenk uw vijandschap. En dan? Maar waar ga je naartoe, Hagar? Waar ben je naar op pad? Toch zeker niet naar Egypte. Toch zeker niet naar die plaats waar ik niet woon. Toch zeker niet naar die plaats waar het vol van afgoden is. Toch zeker niet naar de plaats van de dienstbaarheid en van de verlorenheid. Hagar toch niet op weg naar de plaats van zonde en ongerechtigheid. Hagar, daar wacht je alleen maar dood en verderf. Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar zijt ge? En waar gaat ge heen? Nou gemeente, dat is nou ontdekkend. Dat is een ontdekkende vraag. En tegelijkertijd vol ontferming, we zullen het straks zien. Maar zo laat de Heer het vanavond ook nog in ons midden preken. Want dezezelfde vraag, gemeente, die komt tot ons. Die kunnen we zomaar niet afdoen en van ons afwerpen, alsof het ons niet zou gelden. We hebben toch zojuist gezien dat het beeld van Hagar in haar opstand en in haar vlucht en in haar verlorenheid u en mij betreft. Nou gemeente, dan geldt die vraag ons eveneens. Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt ge? En waar gaat ge heen? Waar zult u heen gaan? Jongen of meisje, waar kom jij vandaan? Vader en moeder, waarheen bent u op pad? Jonger of ouderen, wie u bent? Bezie uw levensreizes. Wat is uw afkomst? Wat is uw doel? Wat is uw gang? Waar bent u op dit moment? Wat is uw legering? Gemeente, het zijn priemende vragen. Kijkt u nog steeds in de spiegel? Want deze vragen, ze komen tot ons. En de Heere zegt het vandaag, gemeente. Elke dag, en ik zeg het nog maar een keer, elke dag dat je onbekeerd verder leeft, ben je steeds bezig om verder en verder van de Heere vandaan te leven. En ben je nog nooit zo ver van de Heere vandaan geweest. En ook dit, ben je nog nooit zo dicht bij het verderf geweest. Bedenk dat, als deze vraag vanavond ons geldt. Het geldt ook in het leven van Gods kinderen. Waar kom je vandaan? Waar gaat u heen? Klopt uw legering daar wel mee? Als u door Gods genade mag zeggen, o, ik weet waarheen ik op weg ben. Klopt uw legering daar wel mee? Ik zou van alles kunnen aanhalen uit het boek van John Bunyan. Kijk het zelf nog maar eens na, gemeente. En u die iets kent van Gods genade, klopt uw legering wel met uw bestemming? En dan het wonder bij Hagar. Want deze pijl, hij trof doel. Want wat zegt Hagar? Ik ben vluchtende van voor het aangezicht van mijn vrouw Sarai. O, wat een ootmoedige belijdenis, ze zegt het. En ze voelt zich totaal ontmaskerd. Ontdekt. Ontdekt. Het deksel is eraf. Daar ligt ze. Open en bloot. Voor de heilige God. Die het binnenste van haar hart kent. Ik ben vluchtende. Van het aangezicht van mijn vrouw Sarai. Dat is het. O engel des heren. Dat is het. Ik ben een vluchteling. Ik ben een opstandige vluchteling. Ik ben een verloren vluchteling. Want ik herken het. Ik hoor in de tent van Abraham en Sarai en ik lig hier in de woestijn. Ik ben ver van mijn plaats. O, ze had ook heel andere antwoorden kunnen geven. Ze had er omheen kunnen draaien. Ze had kunnen weigeren een antwoord te geven. Daar zijn wij wel goed in. Weigeren een antwoord te geven en over te gaan tot de orde van de dag. Of niet? Ze had een uitvlucht kunnen kiezen. Zoals Gehazi deed. Jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis wel. Gehazi kreeg dezelfde vraag. Van waar, Gehazi? Waar kom je vandaan, Gehazi? Vroeg Elisa. Toen Gehazi naar Aman achterop gegaan was. Om ook nog wat geschenken te ontvangen. Waar kom je vandaan, Gehazi? O, uw knecht is nog herwaarts, nog derwaarts geweest. Een pertinente leugen. Maar Hagar is eerlijk gemaakt. Ik ben vluchtende van het aangezicht van mijn vrouw Sarai. En nou las ik een treffend woord in dit verband, gemeente. Houdt u het eens vast. Op het moment, precies op het moment, dat Hagar belijdt, dat ze vlucht van voor het aangezicht van Sarai, houdt ze op vluchteling te zijn. Dat is een diepe werkelijkheid. Op het ogenblik dat ze het belijdt, dat ze vluchteling is, houdt ze op vluchteling te zijn. Want ze doet geen stap meer richting Egypte. Ze houdt op om in opstand tot God te komen. Ze legt zich neer voor de Heere. In de ootmoedige belijdenis, dat is mijn leven. En meer heb ik over mezelf niet te vertellen. Ze komt er niet aan toe om te zeggen dat ze beledigd is. En dat haar vrouw Sarai zo hard voor haar was. En dat ze ook maar gebruikt is voor de plannen van Abraham en Sarai. Nee. Ze is zonde. En ze is ongerechtigheid. Ik ben vluchtende van het aangezicht van mijn vrouw Sarai. En hebt u zichzelf er al voor over gekregen? Dat is de vraag. Hebt u zichzelf er al voor over gekregen? Hebt u het al leren belijden voor God? O heren, wat er van mij te zeggen valt. Niet veel meer dan dat ik een opstandige ben. En dat ik een vluchteling ben. En dat ik moet eerlijk belijden, heren, dat ik een verloren mens ben. En nou zien we. Nou zien we waar de Heer een mens brengt. Wanneer hij een mensenkind zo bewerken gaat. Hier in dit antwoord van Sarai zien we het. Want wat is dan het eerste? Als de Heer een mens eerlijk maakt. De erkenning van mijn afkomst. We lezen het toch? Ik ben vluchtende van het aangezicht van mijn vrouw Sarai. Daar kom ik vandaan, heren. Daar kom ik vandaan. Daar was het goed. Daar woonde u. En daar mocht ik zijn. Maar ik heb ermee gebroken. En ik ben er vandaan gegaan. Vanwege mijn opstand en mijn bitterheid en mijn vijandschap. Waar brengt de Heer een mens? In de erkenning dat mijn afkomst in het paradijs ligt. Ja toch? Of ging dat bij u anders? Kon u daar zomaar overheen? Mijn afkomst in het paradijs. Waar het goed was. Waar er gemeenschap was met de heilige God. En waar mijn leven beantwoordde aan het doel dat de Heer in mijn leven stelde. Maar door mijn zonde en mijn opstand is het paradijs een verloren paradijs geworden. En ben ik eruit gezet. En uit mezelf kan ik er nooit meer heen terug. Want daar staan ze, die twee engelen met die vurige zwaarden. Die weg is afgesloten. En nimmer kan ik er meer heen. O, dan leert de mens zich kennen in zijn opstand. En in zijn vlucht voor de heilige God. En in zijn verlorenheid. Word je daar wat mee? Word je dan een bekeerd mens? Kun je daar iets mee met die belijdenis? Nee, gemeente. Het ontmaskert alleen maar de vleeselijkheid van mijn bestaan. En mijn ontworteling. Dat. Maar wel dit. O, wel dit. Zie mij, Heere, wien elk moet duchten. Tot u vluchten. En zo werkt de Heere. En dan. Dan wordt mijn behoud een wonder. Dan wordt zalig worden een wondergemeente. Want dan heb ik er geen recht meer op dat ik ooit nog terug mag. Naar die tent van Abraham en Sarai. Dat ze me ooit nog zullen ontvangen. Dan heb ik er geen recht meer op. En dan wordt het een wonder. En dan snijd ik mezelf ervan af. En zeg, Heer, het kan niet meer. Hoe zal het moeten? En dan opent de engel zijn mond. Toen zeide de engel des Heren en zeide. Keer weder tot uw vrouw. En verneder u onder haar handen. Dan gaat de Heere wonderen doen. En die zegt, hij, je moet toch terug. Je moet terug, Hagar. Terug naar de tent van Abraham en Sarai. En je mag terug. Want er is een geopende toegang tot die tent. Je mag terug. Maar het is allereerst een opdracht. Keer terug, Hagar. Keer terug. Wil je behouden worden? Zoek je redding? Mensenkind, zoekt u zaligheid. Het is de weg van de terugkeer. De terugkeer tot de afkomst, de plaats van de afkomst. En zo ontvangt Hagar hier opdracht om terug te keren naar de tent. Nou, dat is geen kleinigheid. Dat doet een mens zomaar niet. Nou, daar kunnen we ons toch wel indenken, zo in de persoonlijke verhoudingen. Als het helemaal overhoop ligt met iemand, totaal overhoop, en je bent in drift weggegaan, en je hebt misschien nog vloeken achtergelaten en gezegd, hier kom ik nooit meer. En dan terug. En dan terug. Nou, dat doet een mens niet zo snel. Daar is nogal wat voor nodig. Zelfverloochening. Zelfvernedering. Een weg tegen vlees en bloed. Maar het is wel genade. En wat ik u nu vanavond mag voorhouden, gemeente. Deze weg is de weg van het behoud. De weg van terugkeer. Want welk woord staat hier in het Hebreeuws? Als Hagar hier de opdracht ontvangt om weder te keren naar haar vrouw. Dan staat er hetzelfde woord als wat zo dikwijls vertaald wordt met bekering. Bekering, het is geen ander woord. En het is geen andere opdracht dan dat. Bekering. Bekering des harten. Verandering van uw leven. Een totale omkeer. Ja, u. U, Hagar. In uw vijandschap. En in uw vlucht. En in uw verlorenheid. Keer weder tot mij. Dat is de weg van de bekering. Die moet u gaan. Ja, maar die mag u gaan. Want met de opdracht, gemeente, is het tegelijkertijd een belofte. En de Heere zegt het door de mond van deze engel tot Hagar. Er is een plaats bij mij. U mag terug. Keer terug op uw weg. Ja, ga terug. U die de Heere de rug toekeerde. U die het gezegd hebt. Nimmer wil ik u dienen. Want ik wil zelf koning in mijn leven zijn. Als ik dan zie dat dat een verloren weg is. En dat de plaats waar me bevindt een en al verlorenheid is. Dan is de oproep tot bekering, is tegelijkertijd de belofte van bekering, dat de Heere het schenken wil. O, dan wordt het een wonder. Dan wordt het een wonder als ik dat ontdekken ga. Als het aan mijn kant afgesneden is, vanwege eigen schuld en ongerechtigheid. Heere, dat u me nog ontvangen wilt. Dat u mij nog ontvangen wilt, Heere. Een rebel tegenover u. Een mens die een en al goddeloosheid en ongerechtigheid is. Maar de Heere zegt. Keer nochtans weder. En dat is de boodschap van vanavond. Keer nochtans weder. Voor het eerst, maar ook opnieuw. Ook opnieuw. Want er zijn wat afdwalingen in het leven van Gods kinderen. Wat afkerigheden en ingezonkenheden en afwijkingen. De Heere zegt, keer nochtans weder. Ja, maar hoe? Hoe? Keer weder tot uw vrouw. En verneder u onder haar handen. Maar Heere, dat kan ik helemaal niet. En dat wil ik helemaal niet. Nou, zegt de Heere, dan zal ik u een hart geven. Dan zal ik u een hart geven dat u het doet. Dan vernieuw ik uw leven. Dan schenk ik u mijn genade dat u het inderdaad doet. En we kunnen nu niet verder gaan op deze geschiedenis. Maar mediteer eens over vers 13. Wat dat betekent in het leven van Hagar. O, de Heer heeft haar gewilligheid gegeven. Hij heeft het haar gegeven, gemeente. Maar zoals de engel des Heeren de eerste was in zijn opzoekende ontferming, zo heeft hij haar ook ongetwijfeld verder geleid. Want de Heer laat niet varen de werken zijner handen. En ze heeft het verstaan dat er genade is in de oproep des Heeren. Verneder u onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. En dan vragen we tenslotte, hoe zal het kunnen? Hoe zal het kunnen? Wel door hem. Door hem die in het Oude Testament als de engel des Heren en in het Nieuwe Testament als de Zoon des Mensen nedergekomen is. God uit God, licht uit licht, maar die zichzelf vernederd heeft en die de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen om zijnentwil. En zo is hij een oorzaak van eeuwige gerechtigheid en van eeuwige zaligheid geworden. U zegt voor wie? Voor mij? Voor opstandigen. Bent u er zo een? Voor vluchtelingen van God vandaan. Bent u er zo een? Voor verlorenen, gemeente. En dan wordt het waar. En de Heere maakt het waar. En hij maakt zijn eigen woord waar in het leven van al de zijnen. Als Christus Jezus in het huis van Zacchaeus het zegt. Als hij wijst op zichzelf. En hij zegt, de Zoon des Mensen is gekomen. Waartoe? Waartoe is hij gekomen? O, hij is gekomen om te zoeken. Om te zoeken zo'n Hagar. En om haar te vinden. Om te zoeken. Om te vinden. En om zalig te maken. Wie dan? U zegt wie dan? Die verloren is. Amen. We zingen Psalm 31, de versen 5 en 19. Psalm 31, vers 5 en vers 19. Danken en bidden. Ja, Heere, daar geeft u reden toe. Om dat lied, die oude psalm aan te heffen. om elkaar op te roepen om dat te doen. Bemint de Heere. O, bemint de Heere, Gods gunst genoten. De Heere die zich ontfermt over goddelozen. Hij die vromen hoedt en straft het trots gemoed. En wat dat betreft, Heere, hebben we het allemaal verdiend dat u ons zou straffen. Dat u zou komen met uw roede over ons leven. Heere, gedenk in de toorn aan ontferming. En zie in uw goedheid op ons neer. Wat een rijk en ruim woord, Heere. Als we het zo bezien, dan kunnen we er allemaal in passen. Dan is er bij u geen beletsel en geen drempel, Heere. Dan behoeven we helemaal niet verloren te gaan. In geen enkel opzicht. Want er is bij u ruimte voor de meest ellendige van de zondaren. Red ons leven, Heere. En doe het ook weer steeds opnieuw. Wees met uw kinderen. En doe ze leven bij de verkregen verlossing. Opdat uw naam ook in hun leven verheerlijkt wordt. Opdat ze mogen delen in uw volks genoegen. Door de beoefening van het waarachtige geloof. En door de hoop die zich op u richt. We danken u voor dit woord. Schenk uw zegen. Ga met ons in uw gunst. Wilt u deze week ons nabij zijn. In alle werk dat wacht. Op school. Of de werkplaats. Het kantoor of waar dan ook. Of als we niet meer kunnen werken, Heere. Of misschien tijdelijk uitgeschakeld zijn of langer. Wat een moeite en zorg. Doe ons op u zien. En het ook in die omstandigheden van u verwachten. En wanneer het niet meer hoeft. Vanwege onze leeftijd. Geef dat we ons in u verblijden. En dat we onze dagen maar doorbrengen, Heere, met de dingen van uw koninkrijk. Om van u te leren wat nodig is. Voor de zaligheid van onze ziel. En anderen ook behulpzaam mogen zijn. Wees met ons die ziek en gebrekkig zijn. In alle omstandigheden, Heere, zie op ons neer. Doe het naar de grootheid van uw ontferming. Neem onze dank aan. En vergeef ook alle zonden in de heilige dingen. Om Christus wil alleen. Amen. De slotpsalm is het vijfde vers van psalm 57. Psalm 57, het vijfde vers is de slotpsalm. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.